Dit is een podcast van Vactor Makershuis.
Ja, ik teken graag en ik teken. En ik schilder graag en ik schilder. En als ik soms met mijn handen wil werken, dan met hout of spullen vind ik ook leuk. Dan doe ik dat.
Ja.
Zijn we al begonnen?
Nou, we zijn nu een soort van begonnen, maar we waren nog niet begonnen. Ja, daar zijn we weer met een spiksplinter nieuwe aflevering van de podcast Blijven Smeren van Vactor Makershuis. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Mette Bunskoek en in deze podcast kun je luisteren naar een gesprek met een maker uit de regio Zwolle. Nou, en goed om te weten, de regio Zwolle reikt ver. Ja, want de regio bestaat namelijk uit 22 gemeentes binnen 4 provincies. Dus dat is nogal wat. En verschillende makers uit deze enorme regio die komen aan bod. En in deze aflevering een gesprek met tekenaar en schilder Ronald Baarda uit Emmeloord. Veel plezier! Ronald Baarda zit tegenover mij. Welkom, leuk dat je er bent. Je bent tekenaar en schilder. Hoe ben je ooit tekenaar en schilder geworden?
Ja... Hoe word je een tekenaar en een schilder? Nou, als kind teken ik altijd al heel graag vroeger.
Ja?
Ik tekende graag. Ik tekende veel. Ik tekende vaak. Later, heel veel later, altijd de verkeerde opleidingen gedaan. Technische opleidingen. Ook nog steeds altijd maar tekenen. Maar geen kunstzinnig klimaat, om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk op de leraaropleiding tekenen schilderen beland hier in Zwolle. Daar ging de wereld voor mij open. Want daar kon je elke dag tekenen en... schilderen. Maar goed, dat heb ik in mijn onrustige jeugd, om het zo maar te zeggen. Ik heb de school niet afgemaakt.
Oké.
Okay. Ik zou naar de kunstacademie ook niet gedaan.
En waarom heb je het allemaal niet afgemaakt?
Nou ja, de vrijheid was mij veel te vrij, zeg maar. Ronald vond het veel te gezellig in Zwolle. Dus hoe graag ik ook tekende, de stad was leuker.
Maar je hebt het er wel naar je zin gehad.
Ja, kijk, het klimaat was heel prettig. Ik zeg achteraf wel eens, oh man, wat is dat fijn om in een groep te zitten... Waar iedereen schildert en waar de docenten dat allemaal kennen. Hè? En, maar ja, ik was natuurlijk totaal anders gewend. Ik kwam uit de technische hoek en dat waren twee totaal verschillende werelden.
Omdat je eerst eens een technische opleiding had gedaan.
Ja. En ik wist ook verder niet wat ik wou. En kunst was ook een beetje out of the picture bij ons. Helemaal niet.
Was dat niet in jullie familie?
Nee, dat was altijd een beetje... Maar ik had wel in de gaten, want ik was een jaar of... Ik denk in de 20, begin 20. Maar ja, vaak in de kroeg. Dus er kwam al wat opdrachtjes. Nou, even een muurschildering maken en dit maken en dat maken. En toen denk ik, nou, ik had zoveel klusjes. Ik ga 6 maanden allemaal dingen maken. Dan ga ik lekker op reis.
Oké.
Okay. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik heb die school niet afgemaakt, academie niet gedaan. Want ik had, ik had ook een beetje mot met die leerkrachten allemaal. Die ik nu achteraf allemaal heel goed begrijp. Dat moet ik wel wezen. Maar op dat moment, dat botste en dat ging allemaal niet goed. Maar goed, de weg gaat soms anders dan dat je plant. En het is goed zo. En nu zijn we heel wat jaartjes verder altijd blijven tekenen en schilderen. Altijd baantjes gezocht van nou, net een paar uurtjes en dan maar blijven tekenen. Alleen maar bezig totdat op een gegeven moment de gehandicapten op mijn pad kwamen.
Oké, okay, ja. Want er kwam een vraag of je daarmee wilde werken.
Ja, van iemand die je kende. Zou jij een atelier willen begeleiden hier op een school met zeer moeilijk lerende kinderen? Nou ja, ik had nooit met die kinderen gewerkt, dus ik dacht ja... Nou goed, lang vooral kort te maken naar Kampen toe. En daar zat meneer Van Riel, die was destijds directeur. De Spanker in Kampen, ook een zet op elkaar school. En die had daar een atelier. En dat wou ook deze meneer in Emmeloord op de school hebben. Dus ik ben daar geweest en ik was zo onder de indruk van de werken die daar gemaakt werden. Nou goed, ik ben daar zo ingerold.
Ja.
En ik heb met die lui gewerkt en heb ik eigenlijk nog steeds geen antwoord gegeven. Wanneer word je nou tekenaar? Als je nou de vraag stelt, wat doe je dan? Dan noem ik mezelf zo omdat ik dat doe.
Ja.
Ja, want op school zeiden ze ook al, we hebben een tekenaar. Een tekenaar, hè? Een tekenaar is anders dan een schilder. En ik ben in de tussentijd zeker, durf ik wel te stellen, schilder geworden. Dus ik dacht als een schilder en ik deed als een schilder. En ik keer nu steeds meer terug als tekenaar.
Oh, het verschuift weer terug.
Het verschuift weer een beetje terug, ja. Dus ook weer, al die lage verf hoeft niet meer. Maar goed, dat is een proces die je gewoon zelf doorleeft eigenlijk. Door alsmaar te doen en op een gegeven moment zegt van ja, nou ja. Hoe kan ik de wereld tegemoet treden als kunstenaar? Of om dat woord maar te gebruiken. Wat doe je dan?
Ja, maar wat is het dan in kunst dat je zo aanspreekt? Of waarom ben je kunstenaar of tekenaar, schilder? Of welk woord je er ook maar aan wil hangen?
Ja, nou, ik heb er lang mee geworsteld. Ik heb mezelf ook heel lang geen kunstenaar durven noemen. En eigenlijk nog niet. En ik zeg, ik ben tekenaar. Want wat is dat nou? Kijk, en ik ben natuurlijk vlot van die school afgegaan na 2 jaar. En dan denk je, ja...
Is dat dan de reden dat je jezelf geen kunstenaar noemt? Dat je dan
Nee, maar dat je... En nu ook nog steeds het beestje moet een naam hebben natuurlijk. Maar toch een beetje afvraagt, wat is dat nou? Hè? Waar gaat het nou over? En wat ik vind het een hele hoge term. Kunstenaar.
Een hoge term?
Ja, dat zeg je nogal wat.
Ik ben maar
gewoon
goed,
een hele simpele... Ik teken graag als kind al. Ik doe wat ik leuk vind. Nou ja, goed. Nu is het tekenaar. En ik ben eigenlijk 15 jaar eigenlijk alleen maar begeleider geweest van mensen met een beperking.
Ja.
En omdat ik een beetje kan tekenen en schilderen en zelf veel geëxperimenteerd heb, kan ik dus ook heel veel mensen begeleiden in verschillende technieken en verschillende dingen. En...
Ja, want je hebt dus eerst die opleiding gedaan, niet afgemaakt. Ben je toen wel altijd blijven tekenen en schilderen? En is het gewoon op je pad gekomen dat iemand zei van, hey, wil je een atelier runnen met
gehandicapten? Ja, dat kwam zomaar. Dat was voor 2 dagen in de week. Ik denk, nou, dat is mooi. En ondertussen, ik was volgens mij toen al getrouwd. Kinderen al, weet je, dan verandert ook veel. Want je moet ook je centjes verdienen. En
ja,
dan liever met wat ik graag doe dan dat ik in een fabriek ergens moet staan te doen wat ik niet leuk vind.
Ja.
Dus dit was mooi. Ik denk, nou, dit kan. En het bleek dat ik, ja, toevallig, dat het ook klikte met die leerlingen, zeg maar. Dat het lukte.
Ja.
En het ging heel makkelijk. Dus ik had een fijne, nog steeds een fijne omgang met die leerlingen.
En dat ontstond, dat je wist niet van jezelf dat je dat
nee.
had. Dat die doelgroep je eigenlijk heel erg aansprak.
Ja, en dus dat resulteerde in dagbesteding in mijn eigen atelier. En dan heb ik mezelf de vraag gesteld, wat is nou belangrijker? Dat weet ik nou wel. Nu denk ik daar misschien iets anders over, maar wat is belangrijker? Stel dat ik nou als persoon doorbreek in dat het lukt met mijn kunst, of dat ik die ene persoon een hele fijne dag tijd kan geven in het atelier bij mij.
Mm-hmm.
Iemand die helemaal geen kansen heeft in het leven. En toen heb ik gezegd, dan kies ik dat laatste.
Ja, dus kunst als middel in plaats van als
doel. Ja. En nu gaandeweg, en dat is, dan moeten we even maken, we doen wel een hele grote stap in de tijd. Blijf je wel onrustig en blijft het borrelen in jezelf. Dat ik wel eens zei, ja, ik voel me net iemand die dol is op surfen. En die zit aan de zee of aan een groot meer. En die zit in een klein plasje wat aan dat meer grenst. En die zit daar met kindertjes op een plankje zonder zeil wat te baden. En hij voelt steeds maar die wind. En dan begin je te verlangen naar die... Van ja, maar nu wil ik de zee op. En op het moment dat ik dat zou doen, dan zou ik die kinderen achterlaten.
Ja.
En nu zijn die kinderen eigenlijk weg. En ben ik nu de zee weer opgegaan. Van nou, ik heb nu zin om een... Dus nou wordt het doel meer de kunst. Om het kunstenaarschap ruimte te geven. En helemaal niet precies weten hoe dat dan vorm te geven. Of hoe dat dan precies werkt. En dan kom je ook weer op de term van... Nou ja, ik kan een beetje tekenen, denk ik. En ik kan een beetje schilderen. En ik kan zo de wereld tegemoet treden.
Ja.
Ook zelf. Naar buiten treden. En dat is eigenlijk begonnen met... Ik had nog wel dagbesteding, maar dat is natuurlijk ook niet in mijn atelier. Dus ik kom wel steeds aan het werk.
Ja, want je had dus een eigen atelier met dagbesteding, waar dus een aantal mensen kwamen om samen met jou kunst
te werken. Ja, en toen had ik nog de ambitie om na een bepaalde tijd een groot atelier te hebben met meer mensen die begeleiden. En ik had daar toch wel ideeën voor. Maar ja, dat is niet gelukt.
Daar is het nooit van gekomen?
Of daar is het niet van gekomen, nee. Het is eerder op een gegeven moment... Er zit is een hoogtepunt in geweest. En toen is het heel langzaam afgekaveld. Mensen weg, cliënten weg. Tot de laatste van de zomer.
Dus niet per se omdat je dat niet meer wilde met die cliënten, maar gewoon omdat het in regelgeving en dingen niet meer kon.
Ja, maar op een gegeven moment ben je zelf ook op.
Ook jezelf. Ja.
Dat moet ik wel zeggen. Hoe hard ik ook voor die mensen heb. Maar 12 jaar 1-op-1 is wel heel lang.
Ja, dat is wel intensief.
Ja, dat raakt een keer op. Dus het is ook goed. Ik was er ook moe van. Moe in de zin dat je zelf geen... Je hebt alles gedaan wat je kan doen, zeg maar.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je... Ja, dat je al die tijd in een bepaalde bubbel aan het werk bent. Dus dat je, wat je net omschrijft met de surfer op het plasje met de kinderen, zeg maar. Dat je, als je de wind die je voelt wil volgen... Ja, dan moet je uit die bubbel en moet je ook afscheid nemen van...
Ja. Ja, dat ging niet meer. Kijk, en er zit een beetje een overlap in. Want ik had ook niet de luxe om te zeggen, nou laat ik ze allemaal. Want ik voelde me ook verantwoordelijk voor die mensen.
Ja.
Dat ik zei, ik ga ze niet zelf wegsturen. Want ze zijn in zekere zin afhankelijk van mij.
Ja.
Waar moeten ze dan heen?
Dus lastig, dat is zo lijkt gekomen. Me wel.
Ja, dat is best lastig. En die wind, want dat is wel leuk. Die wind die je voelt, wat is dan die wind? Dat is op een gegeven moment dat je ook een beetje in de gaten krijgt. Dat met wat je zelf doet, dat je daar ook... iets mee kunt, zeg maar.
Hoe bedoel je?
Nou, dat wil zeggen... het gevoel dat als je afgestudeerd bent... dat je dan als het ware... een soort bevestiging krijgt. Dit ben jou en dan kun je... Nou, dit ben je en dan kun je de wereld tegemoet treden. Hè? Je bent...
En kunstenaar.
En dat moest ik eigenlijk allemaal zelf uitzoeken.
Ja. Omdat je je kunstopleiding niet hebt afgemaakt.
Ja, ik ben gewoon Ronald en ik ben gewoon... En dit vind ik leuk. Maar goed, wat was nou de wind? We hadden een burendag georganiseerd bij ons in de straat. En ik ontmoette de buurvrouw en we raakten aan de praat. Ik kon haar niet. En zij bleek een gehandicapte zoon te hebben, Aaron. En mijn aandacht was natuurlijk eigenlijk meteen daar. En ik heb gezegd, ik wil graag Aaron ontmoeten. En toen zei ze, ja, maar daar is niks. Dus Aaron is een jongen van 30 toen. Maar die functioneert als een kind van 6 maanden. Dus het was ook wel heel wat anders als mijn leerlingen.
Ja.
Dit was echt... En ik wou dat om een of andere reden. En het heeft uiteindelijk geresulteerd in dat ik zei... Nou, mag ik Aaron tekenen? En dat mocht. Dat heb ik gedaan. Ik weet niet waarom, om die beweging te volgen. Om hem... Dat jongetje waar niemand in de straat zijn bestaan van nou wist. Snap je? En die er dan wel is. Dus het fascineerde mij ook... Ik was ook behoorlijk bewogen door alles wat ik zag. En de liefde van die moeder voor die jongen. En op die zorgafdeling, hoe dat allemaal ging. En ik voelde ook meteen mijn gebrek natuurlijk. De jongen zat nooit stil. Ik denk, ja, hoe ga ik dit doen?
En hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je te werk gegaan?
Ja, ik heb een vriend, dat is wel leuk. Die had gelukkig maar... Want ik had het plan, nou, ik ga daar wat schetsen. En een beetje achter hem aan tekenen. En dan ga ik in mijn atelier grote schilderijen, een olieverf. En dan had ik een soort plan bedacht, van dan moet het ongeveer zo.
Mm-hmm.
En toen kwam die vriend en die zei, kort door de bocht, het is net of jij niet kunt schilderen. Je gaat finaal met hem aan de haal en je bedelft die jongen onder de verf. Zoals we ook allemaal aan de haal gaan met deze doelgroepen, omdat ze zo kwetsbaar zijn. Hè, er wordt alles bepaald in hun leven, hoe... wat zij moeten doen, maar ook wie zij zijn. Daar hebben wij een beeld van. En dat beeld willen we graag zo maken zoals wij dat beeld bedacht hebben. Even plat gezegd. En toen zeg ik, ja, ik heb alleen deze tekeningetjes. Ja, zeg maar, dit is het. En het ging eigenlijk mijn ogen open. Van, ja, jeetje. Is dit het? Maar dat gevoel... je moet dus iemand toelaten in je werk die dan ook zo kritisch mag kijken. En gelukkig heb ik dat altijd gedaan. En gelukkig heb ik deze vriend die dat ook mag en kan doen. En die mij wijst, maar hier heb je...
Je hebt dan de schets genoeg eigenlijk.
Ja, hier heb je hem gevangen. In die snelle dingetjes. Nou ja, dat heeft geresulteerd in 50 werken en een mooie tentoonstelling. En een mooie bijeenkomst van de familie. En een hele trotse vader met tranen in de ogen die eindelijk na 30 jaar... al zijn vrienden heeft uitgenodigd om zijn zoon te bewonderen in tekeningen. Dus toen was er iets dat ik dus als tekenaar naar buiten kon gaan. Dus me verbinden met de samenleving en daarmee een brug heb gemaakt of zo. En dus toen kreeg ik in de gaten, ja, maar nu zo wil ik wel dat doen. Dit heeft zin, zeg maar.
Ja, je ging dus van middel naar doel, maar dan wel op de manier vanuit de mensen dan eigenlijk nog steeds.
Ja, toch wel. Want daar zit ik toch een beetje aan die kant, denk ik.
En is die ervaring met Aaron het begin of, zoals je zelf zegt, de wind geweest om in je kunst de verbinding met de samenleving of bepaalde doelgroepen te zoeken?
Ja, nou ja, ik kwam erachter dat ik in ieder geval dat ik het zo kan doen. Ik kan met die tekeningetjes, maar dat is ook met die dagbesteding, dat heb ik natuurlijk wat ontdekt. Want ik tekende al meer, ook buiten naar waarneming werken, met de hele club mee naar buiten. Dus dat had ik wel een beetje eigen gemaakt, door op een bepaalde manier met inkt en een rietpennetje. En dus op dezelfde manier had ik ook de jongen getekend. Dus je moet dus een soort weapon of choice hebben, zeg maar. Van nou, dat heb ik. En dan is de vraag, wat ga je daar dan mee doen?
Ja.
In dit geval had het zo'n sociale lading erin. Dat vind ik toch wel mooi, ja.
Ja. En ben je nu met iets nieuws bezig?
Ik heb toen vanuit het werk met dat jochie, noem ik hem maar steeds, dat jochie, ontdekt van nou, als ik het zo kan ik dus naar buiten treden. En zo kan ik er dus ook mijn werk van maken. Dit is wat ik kan. Dus ik heb in één keer een verhaal. En daarmee kan ik ook iets doen. Toch? Je moet dus dan zeggen, ja, wat doe je dan nu? Nou, zo naar buiten treden, ik moet ook mijn geld verdienen. Dus hoe kan ik dat dan doen? Nou, met wat ik kan, dus tekenen, nou, dan ga ik dingen bedenken. Dus ik heb dingen bedacht voor het bedrijfsleven. Van nou, ik kom op de werkvloer tekeningen maken. De werkvloer interesseert me.
En waarom?
Nou ja, dat is ook weer een goede waarom. Ik heb één opdracht gedaan en er was mijn aanvang was... ik had een project geschreven, werkvloer. Vanuit het idee dat ik zelf, toen ik een jaar of 15 was, kwam ik vaak bij mijn vader in de zaak. Ook een technisch bedrijf, metaal en nou, allemaal dingen. En ik weet nog wel, als kind was ik daar al gefascineerd door de wereld daarbinnen. Dat hele technische interesseerde me helemaal niks. Daar had ik zelfs een hekel aan. Maar ik vond wel die wereld fascinerend. En ik zag daar een hele gemeenschap. Ik zag die mensen en ik zag die... En dat was een verborgen wereld. Dus ik dacht, ze daar hebben over onze polder... Wat geeft onze polder vorm, hè, waar ik vandaan kom? Wat is de identiteit van die polder? Daar horen ook die fabrieken bij. Waarbij je de mensen wel ziet fietsen 's ochtends of in de auto en ze gaan naar hun werk. En dan, waar zijn ze de hele dag? Wat zijn dat voor plekken? Ik denk, nou, dat is wel interessant. Als ik daar nou in kom, dan ga ik net als ik Aaron heb getekend, ga ik gewoon daar tekenen. Dat zie ik wel.
En dan, dus je gaat naar zo'n bedrijf toe. Je tekent dan de binnenkant van zo'n bedrijf. Of in ieder geval
ik heb wel alle vrijheid. Ik kom met mijn blik. Dus ik kom op die werkvloer en dan zegt die eigenaar... nou, mooie lasapparaat. Ik ga niet het lasapparaat tekenen.
Nee.
Ik ga kijken wat ik maar tegenkom.
Ja, dus niet concrete dingen, maar gewoon de sfeer, de ambiance.
Ja, of de mensen. En met mijn gebrek natuurlijk, want ik heb... Kijk, dat is één keer vrijblijvend wat doen is niet zo moeilijk eigenlijk. Maar dan nog een keer dat doen en nog een keer. Ik ben nog bezig met wat nieuwe opdrachten. Dan wordt het een stuk moeilijker dat je niet in een soort herhaling valt.
Maar en is het dan zo dat je dan uiteindelijk die bedrijven vragen je dan om dat te doen... en die hangen die werker dan op? Die kopen die werker dan van jou? Of?
Nou, ik ben niet een zakenman. Maar je moet wel een beetje ondernemen, wil je?
Ja.
Wil je? Je moet ergens beginnen en dan heb ik gelukkig wat kennissen en vrienden die mij daar wat in... die er eens een deur open gooien en zeggen, nou, moet je het misschien zo eens doen. En dan heb ik de kans gehad om een groot bedrijf, die heeft acht bedrijven eronder. En het einde was, je mag allemaal bedrijven wat tekenen en we maken een boek van. En alle mensen van de werkvloer, die krijgen zo'n boek.
Ah ja.
Dus ik had mijn boek.
Ja.
En nou kan ik het met de boeken op de proppen van nou, ik heb dit gemaakt, kunnen we wat doen.
En zo ga je dan verschillende bedrijven bij langs. En zoek je dan bedrijven uit die je aanspreken of waardoor je gefascineerd bent? Of is het dan ook gewoon heel simpel dat omdat bedrijven meestal geld hebben, dus ik doe gewoon overal.
Kijk, Aaron was een zaak van het hart. Ik kom die vrouw tegen en ik word geraakt en dan reageer ik op.
Ja.
Nou, dat is wel de lijn die ik zoek, maar het klopt. Ik moet wat verdienen.
Ja.
Dus je moet het dan ook aandurven om te zeggen... kan ik ook opdrachten aan vanuit een stukje professionaliteit? Kijk, ik heb nu dat ene gedaan. Nu heb ik de volgende. Nou, daar ben ik nu nog mee aan de gang. Het zijn 14 bedrijven. allemaal aparte bedrijven. Nou, maar dat is ook wel weer een uitdaging. Want ik kom bij de ene zomer op een kantoor. Nou, wat moet hier nou gebeuren?
Ja.
Ja, dat is ook een beetje een avontuur. Dus dat
ja,
is
want
ook
ik
wel
kan
leuk.
Me voorstellen dat bijvoorbeeld een fabriek of zoiets, dat zijn, daar gebeurt nog wel wat. Dan heb je een grote hal en heb je nog wel...
Ja, waar gelast maar wordt en daar is vuur en er gebeurt van alles. Ja,
maar
en
nu een heb kantoor ik, is wat minder
ja, heb je een kantoor. Ja, en ook nog de druk van om dat dan in een bepaald tijdbestek te maken.
Ja.
Maar kijk, dat geeft dus ook meteen, doordat die vrijblijvendheid weg is, zet het je ook op scherp. Dus dat vind ik, dat is ook mooi.
Ja, dus het kunst hoeft niet, moet niet per se vrijblijvend zijn, volgens
nou,
jou.
Dat mag wel. Maar als we zeggen kunst is van ons allemaal, is het toch wel fijn dat dat begint bij in relatie. En het is iets wat bij een mens hoort. Hè? Dat we ook gewoon de wereld om ons heen verbeelden en daarmee communiceren. Dat we vormgeven wat wij belangrijk vinden. Maar het staat wel altijd in een samenleving.
Ja.
Of in een cultuur. Denk ik.
En dat moet afgekaderd zijn.
Kijk, vrijheid vind ik. Maar ik ben misschien daar te veel, zit ik misschien nog te veel aan de menselijke kant, om het zo maar te zeggen, dan alleen aan de kunstkant. Maar als mens, vrijheid is geen vrijheid als er geen grenzen zijn. Dat is lulkoek. En vrijheid komt met verantwoordelijkheid. Als je verantwoordelijkheid op je neemt, dat is vrijheid. En je kan niet zeggen, als ik vrij ben, heb ik geen enkele verantwoordelijkheid. Dan komt het niet goed.
Nee.
Dus je bent ook...
Dus je hebt de kaders nodig.
Je hebt een kader nodig, maar ik vind als mens, als persoon, dat je als mens ook verantwoordelijk bent voor wat je zegt en voor wat je doet. Dus ook voor wat je maakt. Dus je exposeert. Op dat moment heb je een verantwoordelijkheid. Want waarom moet de ander naar jouw werk kijken? Wat is dat? Ja, dat moet en die mogen zelf natuurlijk dat weten. Dus daar zit ook wil je dat zien? Daar zit vrijheid in. Je kunt,
ja.
Maar het gaat om de bewustwording. Wat doe jij, wat wil jij? Dat vind ik zelf belangrijk.
En wat wil
een
jij?
Verantwoordelijkheid. Ja, wat wil ik? Ja, ik wil denk ik... toch het goede, denk ik. Verbinding zoeken. En het is wel een verrekte goede vraag. Want daar zit ook constant een spanningsveld. Dat je deels ook heel goed snapt. Ik wil graag... Je hebt een drang om je te uiten. Om dingen te doen. En dat vindt al plaats in de samenleving, omdat je daar zelf bent. En aan de andere kant wil je die verbinding zoeken.
Ja.
Dus het spanningsveld tussen autonoom, je doet wat je zelf doet. En dat deed ook Van Gogh ook. En die werd niet erkend in zijn tijd en pas later kreeg het de plek. Maar hij was wel heel bewust, ik wil troosten met mijn werk. Het is altijd een dubbele, het ik en de ander.
Ja.
De ander en ik. En is het dan nog kunst? En dat is ook, daarom zeg ik ook, ik noem me eigenlijk geen kunstenaar. Want dat is, dan kom je echt op dat, wat is dat dan, hè? Ik weet nog dat ik hier op school kwam. En ik vanuit mijn achtergrond thuis, ik vond Rien Poortvliet wel prachtig. En nou, ik weet nog wel, het eerste, die werd gewoon uitgelachen. Nou, dat is geen kunst. Nee, dat vind ik ook. Maar die man kon wel tekenen. En heel veel mensen kunnen niet tekenen. Dus blijkbaar is dat dus wat anders. Maken is niet iets wat je kunt. Want ook Poortvliet is wel een mooi voorbeeld. Die maakt ook contact met zijn samenleving. En gaf een deel van het leven weer waar hij zich bevond. Hè. Die hele jachtopzienersgemeenschap of weet ik het wat. En misschien zit ik wel veel meer op die kant ook. Dat ik zeg, ja, nou ja, dan laat die kunst ook maar zitten. Joh. Ik ben geen kunstenaar. Want dat is allemaal veel te hoog gegrepen. Ja, ik teken gewoon.
Maar doe je dan op een bepaalde manier jezelf ook gewoon niet tekort? Is het niet ook gewoon een soort van... dat durf ik mezelf niet aan te meten, want dan...
Nou ja, meten.
Een soort
kijk,
van bescheidenheid of zo?
Ja, maar ook misschien valse bescheidenheid. Dat weet je natuurlijk niet, ja. Hè? Dat kan ook. Kijk, ik vond het mooi dat met Aaron dat je merkt, dit werkt. En als je dan vraagt, wat wil je dan? Nou, dan is dat wat ik wil.
Ja.
Dat vind ik mooi. Dan word ik ook dankbaar van. Denk, nou, kijk... Mijn simpele tekeningetjes, daar kan ik wat mee teweeg brengen wat goed is.
Ja.
Dat heeft die mensen goed gedaan. Als zo'n vader zit te huilen bij een gedichtje wat ik had gemaakt bij zo'n tekening. Dan word ik heel dankbaar van. Dan denk ik, dat heeft zin. En die zin zit in, raakt aan waardoor ik geraakt ben. Snap je? Ik word geraakt en dan kan ik dat inzetten. Ik teken dan toevallig, dus ik ga al tekenen, doe ik dat en dan komt dit eruit. Dat vind ik mooi. Dat vind ik echt mooi. Dan denk ik, nou jongens, dit maakt het de moeite waard. Dus misschien zit ik wel ook erg aan de zingeving kant bezig. En dat is misschien ook wel de worsteling. Dat vind ik ook als kunstenaar, zeker voordat je... Wat moet je nou? Dat, hè? Ben je 20 jaar aan het aankloten? Zit je hier weer dagen te ploeteren en te zweten... en op een schilderijtje wat niet lukt? En dat... Waar ben je knettergek eigenlijk?
Waarom doe je dit nog?
Ja, waarom doe je dit? En dan ook misschien de frustratie dat iemand die dan een keer een cursus heeft gedaan, een hoed omzet, en dan ik ben kunstenaar en die. En dan praat je en die heeft er niet om gehuild, zeg maar.
Nee.
Ja, dat klinkt misschien met zwaar, maar snap
nee,
je?
Nee, ik snap wat je bedoelt, zeker. Ja.
Maar jongens, daar moet toch.
Er moet een ambacht in zitten. Ja, maar ook, een soort van,
ook
ja,
een soort worsteling gevoel. Van... jeetje, zo makkelijk is het allemaal niet.
Nee.
Ik ben nu zo blij dat ik na een heel lange tijd... ook maar iets heb gevonden en het voldoet nog niet. Snap je? Voor je gevoel.
Voor jezelf, ja.
Ja, dat je denkt, man, jongen, dit... Hou maar op. Dus ik heb ook al lang besloten... ook zeker met dat ik zeg, ik ben tekenaar... laat die kunsttoestand maar zitten. Ik ben gewoon ik en ik teken en ik probeer... Nou, je zei net een goede vraag, hè? Wat wil jij dan? Ja, that's the question. Wat wil ik dan?
Ja. Maar heb je...
Moet ik mijn geld verdienen? Ja. Moet ik ermee doen?
Ja.
Ik wil eigenlijk denken, nou, het zou toch mooi zijn... als ik nou nog iemand zoals Aaron weer vind. Maar dat moet je vinden, dat kun je niet organiseren. Maar moet dat mijn richting zijn? Op zoek ga wat me raakt? Maar ik moet ook mijn centen verdienen. Dus ik ga ook kijken, ja, hoe kan ik het nou combineren, hè? Ik heb nu ook de andere klus. Kijk, dat is wel leuk. Ik kan het wel steeds zelf bedenken. Dat ik denk, nou, ik ben nou voor een woningbouwvereniging aan de gang. Daar had ik wat voor bedacht. En daar hebben ze op gereageerd. En dan mag ik, zeg maar een aantal maanden... ga ik een buurt in een buurt tekenen. Als een soort stadstekenaar. Dus ik ben nou net 2 weken terug begonnen. En ik heb daar zo'n bandrecordertje mee. Het is dus onbevangen. Nou, het is mijn oude buurt. Dus dat vond ik heel leuk. Daar heb ik 15 jaar gewoond. Er zijn mijn kinderen geboren. En daar hebben we van alles meegemaakt. En actief geweest. En ja, heel mooi om daar nou in te zitten. En dan ga ik gewoon steeds het avontuur aan. Dus ik ben eigenlijk gewoon mens. Met in mijn tasje zit wat een gereedschapkistje met spulletjes. Daar moet ik het mee doen. En ik wil iets zinvols doen. Denk ik.
Ja. Nou, klinkt best concreet.
Ja, het is best concreet. en altijd dus maar met de achterliggende gedachte dat je... het moet doen met wat je hebt. De tevredenheid. Ja, als jongetje keek je dan... kijk maar naar Poortvliet bijvoorbeeld. Dan kun je vinden wat je wil, maar machtig. Die vent kan wel tekenen. En dat is niet van een foto nagetekend.
Nee.
Echt niet. Dat is gewoon... dat is vakmanschap. Ja, als je wat wil leren, dan moet je toch een beetje naar je helden kijken. Van, nou, en op een gegeven moment moet je die helden ook allemaal weer achter je laten. En zeggen, ja, nou goed, zo moet ik het doen.
Ja.
Hè, dit is het.
Ja. Maar over helden gesproken, is er iemand die waarvan jij denkt... nou, als ik iemand een gunfactor moet geven... die verdient van mij de gunfactor?
Ja, ja.
Oké, wacht even, dan start ik de bumper.
De gunfactor.
Oké, zeg het maar.
Nou, dan zou ik, kan ik alleen maar zeggen, de gunfactor zou... komen op de ongeziene schilder.
Oké.
Okay. Dat is natuurlijk een beetje een vaag begrip... maar ik heb bijvoorbeeld een cliënt... en die wil helemaal niet naar buiten treden met zijn werk... maar die ik toch beschouw als...
als kunstenaar.
Ja, weet je, wanneer ben je iets, hè? Op het moment dat je iets doet... of als je er wordt op aangesproken. Dat is ook een soort bevestiging, hè? Als je aangesproken wordt in je kunstenaarschap... dan komt de kunstenaarschap naar voren toe. Dus zo is het ook met mijn gehandicapte vrienden. Als je die aanspreekt op een kunstenaarschap, dan komt dat deel... als het erin zit, komt dat eruit. Zo ook deze jongen, die is niet geestelijk gehandicapt trouwens... maar hij schildert al 5 jaar heel verdienstelijk... met een eigen handschrift en een eigen... en hij staat denk ik voor mij wel model... op degene die de gunfactor moet hebben, zeg maar. Dit is een ongeziene jongen, de ongeziene schilder. En die dat prima vindt. Die dus ook voor zichzelf schildert.
Ja.
En helemaal niet...
Niet voor de buitenwereld?
Nee. Nee. Weet je, maar dan kom je even om die vraag rond te maken. Als het alleen voor mezelf is, waarom zou ik dan de buitenwereld opzoeken? Snap je? Dus ja, het is wel goed. Kun je dat niet voor jezelf? Ja, natuurlijk. Maar waarom moet ik dan exposeren? Tenzij er iemand je vindt en zegt... Ja, maar dit is wat. Jij hebt iets te pakken. Wat me raakt. Dan komt het dus vanzelf.
Maar zou je dan ook nog gaan exposeren? Want waarom zou je het dan exposeren als een ander tegen je zegt...
Sommige schilders doen dat ook niet, hè? Die doen ook niks aan die PR-toestand of niks aan... Die treden helemaal niet naar buiten. Die schilderen gewoon Omdat ze het schilderen zo mooi vinden. En die doen het verdienstelijk.
Ja.
En zo zijn er meer die gewoon heel hard aan het werk zijn. En het lijkt nu, en dan moet ik oppassen wat ik zeg natuurlijk, maar het lijkt soms gemakkelijk. Ik kan een kunstje, ik kan wat en dat is dan...
Kunst.
Kunst en er zijn geen kaders, dus we kunnen ook alles toelaten. Dus alles is ook goed. En wie bepaalt dat dan? Dus helemaal aan de top zeg je, als het helemaal losgeweekt wordt... en de museumdirecteur of weet ik veel wat... en die heeft voor elkaar gekregen dat er zoveel geld in wordt gepompt... dan is het in één keer wat.
Maar bepaalt die dan wat kunst is?
Dat is de vraag.
Is?
Nou ja, want soms toch wel, toch? Denk ik. Want je ziet dat mensen lopen er dan mee weg. Je kan alles verkopen. En de tijd moet nog maar blijken of het de toets doorstaat. Hè? Of het overblijft na 100 jaar. Of het werkelijk van waarde is geweest of... Ja, maar daar zit het ook in. Hè? Door onze kunstgeschiedenis... het is heel makkelijk om een abstract schilderij te maken. Het is heel makkelijk om een abstract landschap te maken... omdat je een abstract landschap gezien hebt. Namelijk in het schilderij van... nou, noem maar wat, Kandinsky of weet ik veel. Maakt niet uit. Maar ik kom erachter dat sinds ik naar waarneming werk... hoe verrekte moeilijk het is om een portret die voor je zit... een model... om te besluiten om die groen te maken, terwijl er niets groen is. Dan denk ik, wat moeten die mensen die dat toen gedaan hebben... die beweging veroorzaakt hebben, maar wat hebben die... Dat moet een knuppel in een hoenderhok zijn geweest. He, die had ergens tegen te vechten. Nou is het afgelopen met alle waarden en alles wat schoon is. Maar alle machtigheid. Maar hoe moeilijk het is. Dus ook de waarneming is al dat je dat je er bent... He, als ik naar het echte kijk, dan heb ik een ontmoeting. Dan ben ik daar. En dan geef ik vorm wat ik zie. Je kan ook conceptueel wat bedenken. Begrijp me goed, daar gaat het niet om. Je kan ook alleen in je atelier je eigen wereld maken. Maar het is ook zo goed om weer op de plekken te zijn inderdaad. En hoe lastig dat is.
Ja.
Ja, het is lastig.
Ja. Maar nee, niemand heeft toch gezegd dat kunst maken makkelijk was natuurlijk.
Precies.
En misschien
precies.
Is dat wel juist wat het is. Dat als het makkelijk zou zijn of er makkelijk bevonden wordt... dat het dan misschien wel geen kunst is.
Ik weet het niet. Het is in ieder geval iets wat heel leuk is. We doen toch allemaal gewoon wat we doen. En als je iets doet, moet je proberen het een beetje goed te doen.
Ja.
Toch? Nou. En kunstenaars kunnen mooie dingen maken. Daar kunnen anderen van genieten.
Ja.
Prachtig.
Nou, laten we dat dan maar met z'n allen blijven doen dan.
Nou, vind ik ook. Absoluut.
Oké, dan breien we er een einde aan. Want anders dan moet ik heel veel monteren om het...
Ja.
Om het in 30 minuten te krijgen.
Ja, stop bij mij de stekker erin. Dan kunnen we al 3 uur doorpraten. Stop nooit meer.
Dan druk ik hem nu uit.
Ja.
Bij deze. Bedankt voor in ieder geval dit gesprek.
Graag gedaan.
Oké, nou, dit was hem weer. Volgende keer een nieuwe aflevering met een nieuwe maker. Ciao.